Dames en kerkraad gemeente, de volgende mededelingen. Tijdens de vergadering van de mansleden op donderdag 20 maart jongsleden is broeder A. Valkenburg in het ambt van ouderling herkozen en broeder H. van Dijk in het ambt van diaken. Beide broeders mochten hun verkiezing en benoeming aannemen. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, vindt in de middagdienst van zondag 6 april aanstaande de bevestiging in het ambt van ouderling respectievelijk diaken plaats. Na afloop van de ochtenddienst kan een exemplaar van de nieuwsbrief van John en Hermina Burger worden meegenomen. In de middagdienst wordt het sacrament van de heilige doop aan Roelof Johannes van der Sande bediend. Na afloop van de middagdienst is er een zangbijeenkomst in de gereformeerde kerk hier in Renswoude. Eten en drinken meenemen. 27 maart aanstaande is er een bijbellezing in de gereformeerde kerk hier in Renswoude aan van 7:45. De collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas en huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Kom Over en Help. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 116. En daarvan vers 1, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp en redt mij keer op keer. Psalm 116, vers 1, 2 en 5. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet en luisteren naar de samenvatting daarvan die Christus ons heeft gegeven. We zingen vervolgens Psalm 125 vers 1 en lezen daarna Lucas 22 vanaf vers 7 tot en met 34. Dus we stellen ons onder de tucht van Gods wet. We zingen Psalm 125 vers 1 en we lezen daarna Lucas 22 vanaf vers 7 tot en met 34. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heere, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus vat de wet al dus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Lucas 22 vanaf vers 7. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En Jezus zond Petrus en Johannes uit, zeggende, gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen, zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis, waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis, de meester, zegt u, waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij, heengaande, vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan, en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Nog zie, de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is, doch wee die mens, door welke hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkander te vragen, wie van hen het toch mocht zijn, die dat zou doen. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd, doch gij niet al zo. Maar de meester onder u, die zijn gelijk de minst, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient, is het niet die aanzit. Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, om hem te bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen ook tevens voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor zuster Burger van de Stadhouderlaan 40 in Veenendaal, die gisteren als gevolg van een aanrijding op de fiets een armbreuk heeft opgelopen. En tegelijkertijd mogen de Heer ook dankzeggen dat het hierbij is gebleven, gelet op de situatie waarin ze onverwachts terecht kwam. We doen ook voorbeden voor verschillende gemeenteleden die onderzoeken of vervolgonderzoeken moeten ondergaan. We doen ook voorbeden voor John en Hermina Burger, die op dit moment ook in een procedure zitten om een visum aan te vragen, zodat het verlof ook in de komende maanden kan plaatsvinden en ze alle drie ook voor een periode in ons midden kunnen zijn. Laten we samen de Heren bidden en danken. Heer, het is alleen door uw goedheid en trouw dat we in deze omstandigheden op deze uw dag ook mogen ontmoeten rondom uw woord. Als we terugkijken op de week die achter ons ligt en ons realiseren in wat voor verschillende situaties wij geweest zijn, hoe vaak we ook in gevaar zijn geweest in het verkeer of op andere momenten, zonder dat we ons realiseerden wat er op dat moment allemaal kon gebeuren. Als we beseffen, Heere, hoe kwetsbaar en broos wij zijn, gelet ook op wat we horen om ons heen, aan onderzoeken die plaatsvinden, mensen die ziek zijn of plotseling geconfronteerd worden met een aangrijpende boodschap. U brengt ons hier. U brengt ons in de schaduw van uw woord. Of u reikt ons de middelen aan, waardoor we thuis of op een andere plaats verbonden mogen zijn met deze dienst. We mogen dat terugleggen ook bij u, Heere, de leiding van u in ons leven. De plaats waar u ons brengt onder de verkondiging van uw woord. U wilt daarin ook zichtbaar laten maken dat u geen lust hebt in ons leven. En dat u ons niet achter wil laten in deze wereld die gehuld is in duisternis. Die ook doortrokken is van de macht van de zonde. En waarin wij ons van nature ook thuis voelen. Maar u wilt ons uit deze wereld brengen tot in uw koninkrijk. Wij vragen u daarom ook, eerbiedig, geef dat u zelf met macht en met majesteit ook in ons midden wilt werken. Met uw geest ook met kracht wonderen wilt verrichten in het midden van de gemeente. Gedenken ieder van ons in zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Wilt u, Heere, schenken dat we dat ook mogen ondervinden onder de verkondiging van uw woord en in het zingen van de psalmen. Dat we er doorheen mogen zien en er niet als een samenloop van omstandigheden beschouwen. Dat deze psalmen op deze dag gezongen worden, dat dit gedeelte uit uw woord vanmorgen opengeslagen ligt in het midden van de gemeente, maar wanneer u onze ogen opent voor wie u in uw woord en in de psalmen ook door genade voor ons kan en wil worden, of door genade wil blijven, Heere, geef dat we u erkennen in dankbaarheid en in ootmoed, u aanbidden in uw alwetendheid, maar ook verbroken en verslagen zijn onder uw bewogenheid en opzoekende zondaarsliefde. Verheerlijk uzelf. Verheerlijk uzelf, Heer, als het gaat om het toepassende werk van uw woord in ons hart en leven. Verheerlijk uzelf als het gaat om het bevestigen van de band die door genade, als we u mogen kennen, ook in ons leven is gelegd en aangetrokken wordt, ook door de verkondiging van uw woord. Verheerlijk uzelf als het gaat om het woord van u ook in ons concrete dagelijkse leven met zijn vreugde, dankbaarheid, zorg, moeite en verdriet. Ja, geef dat deze dag in alle opzichten mag uitlopen op die eer en aanbidding van u, de drie enige God. We bidden u in het bijzonder, Heere, voor de vele zorgen die er zijn in het midden van deze gemeente. Wees met hen die op dit moment onderzoeken ondergaan. U weet wat voor onzekerheid en angst en vragen dat kan oproepen. We bidden u om wijsheid en inzicht van behandelende artsen. We bidden u, Heere, ook om, als een diagnose gesteld wordt, of u de middelen wilt aanreiken, waardoor de klachten ook in de middelijke wijze bestreden en weggenomen kunnen worden. We bidden u boven alles in deze periode van onzekerheid, vertwijfeling, angst die door alles heen kan klinken, of u ons wilt werpen op u. Wij zijn geneigd om onze hoop en verwachting te stellen op mens. We zijn geneigd om het leven, Heere, proberen vast te houden in onze eigen handen. En we zijn vanuit die houding ook geneigd om u voor te schrijven hoe alles moet gaan lopen. Maar wij vragen u of u ons wilt laten liggen of wilt opnemen in uw handen. En of u ons de rust en de overgave wilt schenken om ons leven te leggen daar waar ons leven veilig is. In de doorboorde handen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zelf heeft gesproken, dat aan hem is gegeven alle macht, in hemel en op aarde, en op die woorden liet volgen, ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Mogen u nou ook moedig en hartelijk dank zeggen, Heere, voor uw sparende hand in het leven van Helena Burger, wanneer ze van het een op het andere moment ook geconfronteerd werd met een ongeluk. U wilde haar beschermen, kon heel anders gaan en ook heel anders aflopen. En we vragen u, Heere, om herstel, om kracht en geduld, ook voor de komende periode. Maar ook om de rust, om dat wat plotseling ook in haar leven binnenkwam, te kunnen verwerken voor uw aangezicht. Wees gij haar daarin ook nabij. en omring haar met uw zorg. Gedenk weduwe, weduwnaren in het midden van onze gemeente. Gedenk gezinnen waar een broer, een zus, een kind wordt gemist. Wees met kinderen die een of beide ouders op jonge leeftijd terug moesten leggen en moesten afstaan aan u. En wij vragen u weer bidden, Heere, of u het stille verdriet dat leeft in het midden van onze gemeente ook genadiglijk wilt omringen met uw zorg. Hen in hun gehavend zijn en kwetsbaarheid wilt beschermen en zo uw zorg ook in hun leven wilt bevestigen. Bid u, Heere, voor hen die gebukt gaan onder een kruis, van wat voor aard dan ook. Soms een kruis waaraan we geen woorden kunnen geven, terwijl dat voortdurend ons leven dag en nacht overschaduwt. Gedenk hen, vaak ook in hun eenzaamheid, in hun onbegrepen zijn door mensen om hun heen, in hun strijd, in hun worsteling, in de vragen die dat oproept, ook naar u toe. Wilt u geven, Heere, dat het woord dat vanmorgen mag klinken, door uw geest ook in hun hart, wordt toegepast. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden. Zegent u daarom hen in het bijzonder, Heere, en vertroost hen in hun verdriet, in hun verslagenheid, in hun aangevochten zijn, in hun geestelijke duisternis, wilt u hen van onder uw eeuwige armen dragen. We bidden u, Heere, voor de verkondiging van uw woord wereldwijd. We denken ook heel in het bijzonder in deze morgen aan John en Hermina Burger, dat u met hen zijn, hen tot zegen stellen op de plaats waar u hen gebracht hebt in Oeganda, in Noah's Ark. Maar wees hen ook nabij, ook in hun persoonlijke omstandigheden. Als u in de achterliggende week ook onverwachts deuren hebt willen geopenen, waardoor ook de verwachting kon gaan leven, dat het mogelijk is dat ze samen met Elian ook een periode van verlof in ons midden kunnen doorbrengen. Wij vragen u eerbiedig, Heere, of u ook wilt geven dat de laatste handelingen die nodig zijn, ook voor de procedure, of u dat ook wilt geven aan hun en met hen wilt zijn. Schenk daarin ook te zien op u, af te zien van mensen. Geef boven alles, Heere, dat het mogelijk wordt dat ze ook voor een periode in ons midden kunnen zijn. Om op adem te komen, om tot rust te komen, om met mensen om te kunnen gaan die hen met gebed en liefde omringen. En zo ook toegerust te worden voor de periode die dan voor hen ligt. Maar onze gebeden en onze verlangens zijn afhankelijk van uw wil. En als u anders wilt en anders besluit, geef dan ook de rust, stille overgave en het kinderlijk vertrouwen dat dat wat u doet voor hen en voor anderen daar en voor ons hier goed is. Gedenk ons in deze morgen, Heere. We komen met onze noden, met onze schuld, met onze zonden, met onze vragen tot u. Wij hebben van onze kant niets anders u aan te bieden dan alles wat van onszelf is en ons schuldig plaatst voor u. En als we op onze plaats zijn, ons ook verlegen maakt tegenover u. Maar wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. En geef dat onder de verkondiging van uw woord. De schaduw van Jezus Christus valt over ons leven. Hoor ons, om zijnent wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking gemeente Psalm 35. En daarvan vers 2 en vers 4. Psalm 35, vers 2 en 4, tijdens het voorspel vindt de dienst er offerande plaats.
Thank you.
Na het amen van de prediking, psalm 3, vers 1 en 4, psalm 3, vers 1 en 4. Gods woord wordt vanmorgen verkondigd vanuit Lucas 22, vers 31 tot en met 34. We lezen deze versen voorafgaand aan de prediking. De Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Koren of kaf, dat is het thema voor de prediking. Koren of kaf. Petrus als kaf op Satans zeef. Petrus als kaf op Satans zeef. Petrus als koren op Christus dorstvloer. En Petrus als vruchtdrager op Gods akker. Dus kaf in Satans wan, koren op Christus dorstvloer en vruchtdragend op Gods akker. Lijkt me een bijzondere eer, gemeente, die Petrus samen met Johannes hier te beurt valt. Ik moest in de voorbereiding denken aan wat me jaren geleden een keer overkwam. Het is in deze gemeente ook zo dat de diakenen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen voor het avondmaal. Bereiden van het brood, het inkopen daarvan, zorg dragen ook voor de tafel, dat alles ook in orde en gereed is. Dat is een oud kerkelijk gebruik dat teruggaat tot op de vroege kerk. En dat heeft ook daarmee te maken dat het diakenambt, als het goed is, in het midden van de gemeente ook een zichtbare prediking is van het priesterlijke ambt van de Heer Jezus Christus. Net vond de dienst der offeranden plaats. En de diakenen zijn in ons midden rondgegaan om de offergaven in te zamelen. Wel, vanuit die grondgedachte zijn de diakenen al vanaf de vroege kerk ook verantwoordelijk voor de toebereiding van de avondmaalstafel. Jaren geleden sprak een diaken mij op een zaterdagavond laat nog. En zei: dominee, het was de dag daarna avondmaal, ik heb vanavond al avondmaal mogen vieren. Maar toen ik bij de tafel bezig was om alles klaar te zetten, kwam de Heere over in mijn leven. Een van de voorrechten die een ambtsdrager te beurt mag vallen. Dienen in Gods Koninkrijk is een verwaardiging en ook een grote vreugd. Wel, vandaar dat ik net de opmerking ook maakte, gemeente, dat het een bijzondere eer is die Petrus en Johannes te beurt vallen wanneer de Heere Jezus hen vooruit stuurt om een paaschatafel aan te richten in een opperzaal die daarvoor ook al is ingericht. Dat is de bedoeling die mij de zaligmakende woorden ook uitspreekt. Hij zegt tegenover de discipelen die deze eer te beurt vallen dat ze op zoek moeten gaan naar een man die met een kruik door de stad loopt. Dat is al opzienbarend in Jeruzalem. Meestal was dat een vrouw. Vers 10 zit ik nu. Hem moeten volgen naar het huis waar hij ingaat en tegen hem zeggen: de meester, zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En dan staat er niet dat de Heer dan dat deze man hun een lege zaal zal aanwijzen. Wel, hier mag je de tafels en de lichtbanken neerzetten en vervolgens alles inkopen wat nodig is voor het paarschap. Maar er staat in vers 12, hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. Met andere woorden, alles staat al gereed voordat de Heer Jezus deze opdracht aan Petrus en Johannes geeft. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, maar deze beweging die we zichtbaar zien worden in het evangelie, alles staat al gereed voordat Petrus en Johannes de opdracht krijgen van hun meester om ook de laatste toebereidingen te treffen, is kenmerkend voor het werk van de Heer. Wanneer de Heer ons erop uitstuurt met lege handen, dan geeft hij ons niet de verantwoordelijkheid en de roeping om zelf alles te organiseren, maar dan brengt hij ons op met lege handen op een plaats waar alles al gereed staat om die lege handen te vervullen. Petrus en Johannes zijn bezig en terwijl ze bezig zijn, komen op enig moment ook de andere discipelen samen met de Heer Jezus binnen en ze gaan aanliggen aan de avondmaalstafel. En het is de zaligmaker die dan ook heel nadrukkelijk aangeeft wat de bedoeling is van dit alles, door te zeggen, kijkt u maar met me mee, vers 15, ik heb grotelijks begeerd dit paarscha met u te eten, eer dat ik lijde. Er staat met grote klem, ik heb begerende begeerd, een intensieve, een intens verlangen beweegt de zaligmaker om hier samen met zijn 12 discipelen rondom deze tafel te liggen. Wat hem zo verlangend maakt naar dit moment, wat dus ook anders is dan de voorgaande jaren, elk jaar werd het paarscha gevierd en ook elk jaar zat de Heer Jezus vanaf het moment dat hij samen met zijn discipelen rondtrekt in Israël aan de paarschamaaltijd, is het bijzondere moment. Het is de laatste keer dat de Heer Jezus op deze plaats en in deze samenstelling het paarscha viert. Voordat ik ga lijden. Het lijden is aanstaande en de zaligmaker bereidt zich daar ook op voor. En het is dat lijden dat aanstaande is, dat het verlangen oproept in het hart van de zaligmaker om met zijn discipelen paarscha te eten. Is dat iets vanuit de gedachte dat de Heer Jezus beseft, dit is de laatste keer en nog één keer kan ik me in alle rust terugtrekken samen met mijn discipelen om in de beslotenheid van deze opperzaal in Jeruzalem nog tot rust te komen, nog even te wachten op de dingen die aanstaande zijn? Nee, in dat verlangen hoor ik ook doorklinken het verlangen om te gaan lijden. Om te gaan sterven. Hij ziet er niet tegenop. Dat komt straks. In Gethsemane. Hij verlangt ernaar. Waar verlangt de Heer Jezus dan naar? Verlangt hij naar de smaad? Verlangt hij naar de pijn? Verlangt hij naar de vernedering? Nee, hij verlangt ernaar om de wil van zijn Vader te doen. In deze weg. En op deze wijze. En hij verlangt erna om dat ook mee te delen aan zijn discipelen. Maar het wordt al snel duidelijk, gemeente, dat de discipelen geen oog hebben voor wat er leeft in het hart van de middelaar. Want wanneer de Heer Jezus het paarscha met hen houdt en opeens vanuit het niets vertelt en verkondigt, aanzegt dat er iemand aan de tafel zit, vers 21 zit ik nu, die hem zal verraden, dan slaat dat als een bom in de kring van Jezus' discipelen. Een totale verwarring grijpt om zich heen. De discipelen kijken elkaar aan vanuit de houding. Wie zal dat zijn? Dat zal toch niet waar zijn? Dat een van ons, wij die zo intens met de Heer Jezus zijn omgegaan, wij die dagelijks aan zijn voeten hebben gezeten, wij die getuigen zijn geweest van de machtige wonderen die de zaligmaker hebben gedaan, wij die hem ook kennen op een hele andere manier dan dat de scharen kent. Het zal toch niet zo zijn dat één van ons hem zal verraden. En als we dat van wat afstand bekijken, gemeente, dan ontroert ons dat ook. De gedachte dat zij het zich niet kunnen voorstellen. Dat één van hen dat zal doen. Ze vertrouwen elkaar en ze vertrouwen zichzelf. Maar dat moment slaat al vrij snel omgemeten in iets anders. En het is jammer dat in onze vertaling daar een open regel tussen staat. Want vers 23 gaat naadloos over in vers 24. Vanuit die houding, vanuit die discussie, wie van ons zal hem verraden, ontstaat ook de twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. Het ligt dus blijkbaar heel dicht bij elkaar. Het loopt hier in elkaar over. De gedachte, ik zou dat niet kunnen doen. Wie dan wel? Slaat zomaar over in de gedachte, ik ben beter dan die ander. Tussen ootmoed en hoogmoed ligt niet zoveel. En als dan de verwarring om zich heen grijpt aan de avondmaalstafel, heeft iemand nog oog voor het diepste verlangen dat leeft in het hart van de zaligmaker? Heeft iemand nog oog voor de onbegrijpelijke zondaarsliefde waarmee Christus gedreven wordt om de wil van zijn Vader te doen? Heeft iemand oog voor de blankheid van Jezus' onschuld om in kinderlijke gehoorzaamheid Vader te volgen en in de weg die de Vader en Jezus hebben oog voor elkaar? En vooral voor zichzelf. En geen oog meer voor de man van smart. Geen oog ook meer voor het lam van God. Dat gastheer is aan deze tafel. Geen oog voor de liefde waarmee Christus gedreven wordt. Ze hebben vooral oog voor zichzelf. En het is in die situatie, en ik zit nu in vers 31, dat de Heere Jezus Petrus in één keer aankijkt en tegen hem zegt, Simon, Simon, zie de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De Heere Jezus spreekt Petrus één op één aan, gebruikt daarvoor de naam die deze discipel van kinds af aan meedraagt, Simon, niet de naam die Petrus heet en die voor de Heere Jezus ook zoveel betekenis kreeg toen Petrus het beleed, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nee, Simon, 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 twee keer herhalen van die naam betekent de klem erop leggen. Simon, ik bedoel jou en niemand anders, Simon. Satan heeft begeerd, heeft sterk verlangd om je te siften als de tarwe. De zaligmaker gebruikt hier dus een beeld, ontleend aan de landbouw, ontleend aan de oogsttijd, die nadert trouwens ook op dit moment. Het gewas, de akkers van Israël groeit al op en begint al te rijpen. En nog even zal de oogst worden binnengehaald. Tarwe en koren wordt dan binnengehaald in schoven. En als dat dan binnengehaald wordt en op de dorsvloer een stenen grond wordt neergelegd, dan wordt de tarwe van het kaf gescheiden. Dorsvlegel wordt erop losgelaten. Tarwe wordt stuk geslagen en op enig moment als al die aren, al die schoven zo ook behandeld zijn door de dorsvloer, op de dorsvloer, dan is daar de grote akkerman die samen met zijn knechten een zeef in zijn hand neemt, die vol schept en hoog in de lucht gooit om ervoor te zorgen dat al dat losse spul, dat kaf, die vlies om de aar heen weggeblazen wordt door de wind. En die zware korenarens, tarwekorrels, naar beneden vallen, opgevangen worden. Er wordt dus scheiding gemaakt tussen kaf, dat nutteloos is, voor het proces dat nu gaat komen, tarwe, waar voedsel van wordt gemaakt. Het diende op de akker om de vrucht te beschermen in de weersomstandigheden. Maar het is nu onbruikbaar geworden. Waardeloos, nutteloos, het wordt gescheiden. Dat beeld gebruikt de Heer Jezus. Beeld uit de akkerbouw. En hij zegt, de Satan heeft die zeef in zijn hand, Petrus. En jij ligt erop. Hij heeft er ook naar uitgekeken, Petrus. Het is niet een impulsief moment dat de Satan, zonder dat hij daarop voorbereid was, opeens zo zijn kans schiet en dat grijpt. Nee, stap voor stap, Petrus, Stap voor stap werkt de Satan toe naar dit moment dat hij je op de zeef kan leggen, in de lucht kan gooien en ervoor kan zorgen dat je weggeblazen wordt. Wat bedoelt de Heer Jezus met dit beeld? Want de betekenis van dit beeld, gemeente, klinkt door in de aanduiding die de zaligmaker gebruikt. Kijkt u even met me mee naar de tekst, daar staat de Satan. Net zoals voor de Heere heeft ook de vorst der duisternis in de Bijbel verschillende namen. Als de Heere zichzelf namen geeft, dan legt hij in die naam een aspect van zijn werk uit. Ik ben God de Almachtige. Dat hoeft de Heere niet van zichzelf te zeggen om zichzelf te bewijzen. Nee, wanneer hij zo spreekt tot ons in zijn woord, dan doet hij dat om ons stervende, kwetsbare, zwakke, weerloze mensen, om ons uit te lokken, te nodigen, om ons te laten rusten, neer te zinken in de almacht van God, in de handen van de schepper van hemel en aarde. Wel, de vorst der duisternis heeft in de Bijbel ook verschillende namen. De meest bekende naam is duivel. En in de taal waarin de Bijbel geschreven is, staat daar eigenlijk een naam, iemand die alles in verwarring schopt. Die erop uit is om onzekerheid te krijgen. Dat mensen vertwijfeld raken. Wat is nou precies eigenlijk waar? Wie spreekt de waarheid? En wie kan ik nog vertrouwen? Die grondtrek van de duivel zien we al terugkomen in Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft? Klopt dat eigenlijk wel? Is God dan nog wel te vertrouwen? Of heeft hij een verborgen agenda? Hij zegt het wel, maar hij doet het niet. Hij bedoelt er eigenlijk iets anders mee. En wat hij bedoelt, dat laat hij voor jullie achterwege, Adam en Eva. Je kan hem eigenlijk ook niet vertrouwen op zijn woord. En in de naam Satan. Dat betekent letterlijk aan. Klager. Aanklager. Zoals wij dat ook kennen in de rechtszaal. Waar iemand staat, bijvoorbeeld de officier van justitie, om een verdachte aan te klagen. Om tegenover de rechter feiten aan te dragen. En zo duidelijk te maken dat deze man of vrouw die als verdachte tegenover de rechter zit, een misdaad heeft begaan. Daar zijn getuigen van, daar zijn bewijzen van, misschien ook wel een bekentenis van de gedachte zelf, dat hij dat inderdaad heeft gedaan. Wel dat bedoelt de Heer Jezus op dit moment. Petrus, de Satan is je aanklager. En hij is er nog niet eens op uit om jou te laten zondigen. Maar hij is er op uit dat je geloof wordt verwoest. Dat er zometeen een situatie ontstaat waarin jij geen geloof meer hebt. Leeg. Bent, geen inhoud meer hebt, zodat er nog maar één ding hoeft te gebeuren, even blazen en je verdwijnt in het duister. Ik maak even een pas op de plaats, gemeente. Ik stel mezelf en u maar even heel eenvoudig de vraag. Hebben wij ook oog voor deze duivelse kant van de Satan? Wij waarschuwen elkaar en onze kinderen voor de verleidingen van de Satan. Wij wijzen elkaar soms ook heel concreet op de macht van de duivel. Invloed daarvan. Niet alleen in zondige muziek. zondige kanten van social media. Ook in structuren in een samenleving waar corruptie hoogtij viert. Waar je mensen die bij de overheid werkt niet kan vertrouwen. En daarom soms met behulp van liegen en bedriegen je eigen belang moet proberen te krijgen. Dat is een grondtrekken van het koninkrijk van de duisternis. Die zichtbaar worden in een samenleving. We zien het soms ook terugkomen in het gedrag van mens bruut, wreed of heel schijnheilig, netjes, fatsoenlijk. Maar deze kant, dat de Satan erop uit is om het geloof te verwoesten. Zodat er zometeen niets meer van Petrus overblijft, wat nog betekenis heeft in de ogen van God. En laat het duidelijk zijn, gemeente, en ik ben er niet op uit om u angstig te maken, maar wel om u en mezelf er bewust van te maken dat wij tegen deze macht niet op kunnen. En dat we juist vanwege onze weerloosheid en kwetsbaarheid dicht bij Jezus moeten leven. Dat Hij ons beschermt. Dat Hij ons vasthoudt. Dat kan alleen door een tere, verborgen omgang met de zaligmaker. Als ik zwak ben, ben ik machtig, zegt Paulus. Die ook dagelijks te maken had met die geweldige, verwoestende macht van de duivel, die hem sloeg als een engel des lichts en een toorn in zijn vlees was. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want hij heeft gezegd, Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. Hoe doet de Satan dat? Wel op grond van de feiten. Het geloof verwoesten. De Heere Jezus bereidt Petrus daar ook op voor. Kijkt u maar met me mee. Er staat maar zeer begeerd om u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En dan weigert Petrus dat te geloven en dan zegt de zaligmaker in vers 34, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij mij driemaal zult verloochend hebben. En dan komen de woorden, dat gij mij kent. En daar is de Satan in het leven van Petrus erop uit. Om dat te verwoesten. Petrus zometeen gaat zeggen, ik ken hem niet. Het avondmaal ligt nog maar kort achter ons. Wie aan mocht gaan aan de avondmaalstafel beleed in het midden van de gemeente. Ik mag hem kennen. Toch? Dat dreef u toch uit naar de avondmaalstafel. Verlangen om aan zijn voeten te zitten. Om bediend te worden door hem die zegt in het midden van de gemeente, ik ben in het midden van u, als een die dient. En wees nou eens eerlijk, als je daar op je plaats zit aan de avondmaalstafel, kun jij je dan voorstellen dat je de zonde van Petrus begaat? Ik niet. En daarop snap ik Petrus' reactie ook. Als hij zegt, kijkt u even met me mee. Heren, vers 33, ik ben bereid met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Het gaat me nog niet eens om de gevangenis en de dood. Maar het gaat om die woorden. Met u. Ik ben bereid. Ik verlang ernaar. Dat drijft mij. Dat houdt mij bezig. Dat is het enige wat me uiteindelijk nog overeind houdt. Met u te zijn. En die band door Satan verwoest. Ik stip het heel even aan, gemeente. We zullen op een later moment rustig luisteren naar wat er in de zaal van Caiaphas gebeurt. Maar als Petrus daar staat, het is een refrein in het Lucas-evangelie. Het klinkt 3 keer, ik ken hem niet. 1 keer, Petrus, je hebt nog tijd op je woorden terug te komen. 2 keer, Petrus, 3 maal is scheepsrecht. Je kent die Bijbelse uitdrukking, in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle waarheid bevestigd worden, toch? 3 keer. En dan werpt de Satan voor de 3e keer die wan omhoog. Dan blijft er kaf over. Als het van Petrus zal afhangen. Als het van Petrus zal afhangen. Er is nog maar een zucht nodig. Petrus leven dwarrelt weg. Wat is geloof? Want dat is de vraag, nu zitten we ook in het 2e punt van de preek. Wat is geloof? Dat is de vraag die langzaam maar zeker komt bovendrijven. Als we Petrus een klein beetje hebben leren kennen in de achterliggende weken, gemeente, ik ben eigenlijk heel veel van deze man gaan houden. Ondanks zijn robuust optreden. En we zeggen het wel eens in het dagelijks tuiggebruik. Ruwe bols is een blanke pit. Nou, dat kun je eigenlijk van Petrus ook zeggen, maar ook in geestelijk opzicht. Laat hij dan soms uit de bocht vliegen. Maar het is wel een oprechte man, toch? Spontaan. Open. Vrijmoedig. En zie eens hoe hartstochtelijk hij Christus lief heeft. De zaligmaker hoeft maar even met zijn vingers te knippen bij wijze van spreken. Of Petrus staat vooraan en Petrus wil dienen en Petrus wil hem helpen. En zo loopt hij ook met Johannes door de straten van Jeruzalem om het bevel van zijn meester. Dat doet hij niet met tegenzin. Nee, dat doet hij voor zijn meester. Want hij heeft hem lief. En vanuit die houding zegt hij het ook. Heren, ik zal met u gaan. Met andere woorden, wat u nu zegt, dat gaat nooit gebeuren. Wat is geloof? En waar begint dat ware geloof nu eigenlijk? Waar ligt de wortel van het ware geloof? Ligt dat nou in het hart van Petrus? Of ligt dat buiten Petrus? Kijkt u met me mee, er staat vers 32... Maar ik heb voor u gebeden. Ziet u even die volgorde? Petrus zegt, ik met u. En Jezus zegt, ik voor u. Kom ik hier een jongen bij de pastorie, mijn collega predikant. Die zegt, dominee, ik wil graag vertellen, ik ben bekeerd. Toen zei die dominee, kom maar in. Ik wil graag horen wat er gebeurd is. Dan zegt de jongen, dat is eigenlijk heel eenvoudig zo gegaan. Gods woord klonk in mijn leven en verbrak mijn hart. Toen heb ik gezegd, Heren, ik geef alles aan u. Maar na verloop van tijd hield de Heere door het woord een spiegel voor. En ontdekte ik tot mijn verbijstering en schrik dat er nog zoveel zonde in mijn hart leeft. En toen zei ik tegen de Heere, Ik ga de strijd aan met u. En vroeg de dominee, hoe ging dat? Nou, zegt de jongen, daarom ben ik hier. Om te vertellen dat ik die strijd heb verloren. Nu vraag ik elke dag, Heere, wilt u het alleen doen? Ik voor u, Petrus. Ik heb voor u gebeden. Er staat, heb gebeden. Er staat niet, ik zal bidden, Petrus. Ik begin met bidden op het moment dat ik jou daar straks hoor spreken in de zaal van Kaaijef, als ik ken hem niet. En ik zal intensiever gaan bidden als ik hoor hoe je voor de tweede keer mij zal verraden. En ik zal nog intenser gaan bidden als je voor de derde keer mij verloochent. Nee, er staat, ik heb gebeden. Dat gebed is dus al begonnen. Lang voordat de zaligmaker Petrus hiermee confronteert. Petrus, de Satan gaat je ziften. Maar ik heb voor u gebeden. Troost van deze uitspraak is nog niet eens dat de zaligmaker al aan het bidden is voordat Petrus begint met verloochenen. De troost van Christus voorbeden is dat zijn gebed begon voordat de Satan zijn verwoestend werk gaat inzetten. Aan dat werk gaat Christus voorbeden vooraf. En dat betekent dat de Heere Jezus met alles wat hij weet wat er staat gebeuren, ook zometeen in de zaal van Kaaijefas, zelf die keus heeft gemaakt om voor Petrus te gaan bidden, wetend wat Petrus zometeen zal gaan uithalen, hoe hij tegenover Jezus komt te staan, hoe hij hem tot drie keer toe zal verloochenen. Zie hier de eerste antwoord op de vraag, wat is het ware geloof? Dat wortelt in ik voor u. Ik, Christus Jezus, voor u. Dat ware geloof is dus niet afhankelijk van ons. En dat ware geloof is dus geen vrucht dat groeit op de akker van ons leven. De wortels van het ware geloof liggen buiten het leven van Petrus en ook buiten het leven van u en mij, als we de Heere mogen kennen. In de ziel van de middelaar. In het hart van Jezus Christus. En dan wordt meteen ook langzaam maar zeker het tweede duidelijk. Wat kenmerkt het geloof nog meer? Wel, het is niet in de eerste plaats afhankelijk van Petrus die zegt, ik ken hem en ik ga met hem mee. Nee, het ware geloof wordt gevoed, wordt gevuld door Christus die tegen Petrus zegt, in de zaal van Kaaijefas, terwijl hij daar aangeklaagd wordt door de Satan. En de Satan niets meer hoeft te zeggen, nu Petrus tot drie keer toe overtuigend heeft bewezen dat hij kaf is als het van Petrus afhangt. Maar het ware geloof wordt gevoed door het gekend worden door Jezus Christus. Ik heb je gekend. Ik blijf je kennen en dat zal doorgaan tot in der eeuwigheid toe. Petrus staat daar voor de derde keer en het is Lucas die hem met klem onderstreept. Als Petrus voor de derde keer heeft gezegd, ik ken hem niet, en Jezus zich omkerende, keek Petrus aan. En zonder dat Jezus woorden hoefde te zeggen, werd Petrus duidelijk, maar Petrus, ik ken jou wel. Ik ken jou. Ik ken je ook zo. Zoals jij daar nu staat. Mij tot drie keer verloochend. Ik ken je tot op de bodem van je hart. Ik ken je met die zondige gedachten en neigingen waar je op dit moment op een hele ontluisterende manier iets van laat zien. En ik wil je blijven kennen. Dit moment, gemeente, hier in het leven van Petrus, als Jezus zo tegen Petrus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden, dan is dat geloof dus helemaal vervuld met het gekend worden door Christus. Dan is dat geloof dus helemaal vervuld met de liefde van Christus. Dan wordt dat geloof dus gedragen door de trouw van Christus. Dan is het geloof helemaal afhankelijk van de hoop op Christus. Dan wordt het geloof gevoed door de voorbeden van Christus. Als Petrus zo'n man wil kennen, als Jezus zo'n man wil kennen, als hij Petrus zo ziet staan in zijn ontluistering. Er ligt in dit moment toch in het evangelie, gemeente, ook de ruimte open voor een ieder van ons. Ook voor diegenen onder ons die worstelen met wat er schuilgaat in je hart en leven. En nu voor hun gevoel zo vaak kaf zijn. Wat heb ik nou? Als je weer teleurgesteld met jezelf uitkomt. Als je weer struikelt in die boezemzonde. Als je weer die strijd verliest tegen die zondige verlangens. Als die duisternis weer invalt over je leven. Waardoor je, als je dat van jou zal afhangen, niet meer de kracht en de vrijmoedigheid hebt om in die zondige situatie je om te keren naar de Heere Jezus Christus. Berooid, de belijdenis op je lippen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, maar mij tot een van uw dienstknechten terug te keren aan de voeten van de zaligmaker. Maar hij keert om. Hij kijkt vanmorgen. Hij zegt, ik heb voor u gebeden. Kijk, gemeente, van deze zaligmaker moeten wij het nu hebben. Niet om onszelf te verontschuldigen wanneer wij weer in eigen zonde zijn gevallen. Maar juist voor u en voor jou, en ik weet niet voor wie het vanmorgen is, maar voor u en voor jou die vertwijfelt zich afvraagt met alles wat de Heer in je leven heeft gedaan, of je de Heer nog wel kent. Dat geloof is verwoest, of jij de Heer nog wel kent. Dat geloof is verwoest, daar heb je zelf ook mee aan geholpen. Maar nu komt het erop aan, of Christus jou nog zo wil kennen. Berooid. Kaf in eigen ogen. Maar vol gebeden met de liefde van Jezus Christus. Dan haast ik me meteen naar het derde punt, gemeente. Kijkt u met mij mee. En dan zegt de Heere Jezus tegen Petrus: en als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Wel, dat moment van bekering, dat zullen we later nog zien aan Pasen. Als de Heer Jezus Petrus onder ogen komt en met hem in gesprek gaat. Maar het gaat me vanmorgen om dat laatste stukje. Zo versterk uw broeders. Voordat alles dat gaat plaatsvinden. Voordat die Satanse verwoestende macht gaat gelden in het leven van Petrus. Voordat Petrus zometeen aangeslagen, geknakt in zijn trots en in zijn hoogmoed, gebroken de zaal van Caiaphas verlaat. Omdat hij in de ogen van Christus gezien heeft, Petrus, je wordt door mij gekend zoals je hier nu staat. Maakt de Heere Jezus al duidelijk waarom dat moment wat nog staat te gebeuren, door hem dienstbaar wordt gemaakt in zijn koninkrijk. Dat zijn trouwens de beste evangelisten. Zondaars. Die weten wat het is om opgezocht te worden door de Heere Jezus Christus. Die ook die verlatenheid kennen, die kwetsbaarheid kennen, die weerloosheid kennen, die oog hebben gekregen voor de verwoestende macht van de Satan. En die daarom in staat zijn om in de gebrokenheid van een ander te gaan staan, omdat ze zelf ook gebroken
zijn geworden.
Dat is niet alleen nodig als het gaat om het dienen in het ambt. Diaken, ouderling en predikant. Maar dat hebben we ook nodig als het gaat in de omgang met mensen in het dagelijkse leven. Kun jij dat? Naast iemand knielen, die in de goot van het leven terecht is gekomen. Heb je oog voor hem of haar die geen zicht meer heeft op God? Heb je daar een antenne voor gekregen om er doorheen te luisteren? Omdat jij ook die donkere plaats in het leven kent, waar het erom ging spannen. Ben ik nu kaf? Of ben ik nu koren? Ik vraag die gevoed werd vanuit de ontdekking. Heren, als het van mij afhangt, is nog maar een zucht nodig. Ik ben weg. Dat je door genade ook oog kreeg voor hem. Die zei, ik heb voor u gebeden. Wie de troost van Christus voorbeden kent, kan ook knielen naast een ander. Die niet meer durft te bidden tot God. Omdat alles wat hem van hem is, hem of haar aanklaagt bij de Heere. Maar die is ook bereid om tegen die persoon te zeggen, als jij het niet durft, dan vraag ik het. Heere, wilt u omkeren? Aankijk. Zonder woorden door uw ogen zeggen. Je wordt door mij gekend. Ook nu, hier, in de nacht van aanvechting en eenzaamheid. Ik heb voor u gebeden. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Verlos ons, Heere, van zelfoverschatting. Dat wij zo vaak voor geloof, trouw en liefde houden. Maar dat een vrucht is van de akker van ons leven. En maak in ons hart ruimte voor hoogachting. Hoogachting voor Christus, voorbeden. Opdat in ons hart ook de verwachting op zal bloeien. Onze hoop, o Heere, is alleen op U. En geef dat we zo mogen staan, kwetsbaar en weerloos in onszelf. Geknakt en gebroken als het gaat om wie wij zijn zonder U. Beseffend dat als U uw hand van ons leven aftrekt en niets meer overblijft, dan alleen maar kaf. Maar vervul ons met Christus voorbeden. Met de liefde van U, o drie enige God. Opdat we vervuld met zijn liefde, U hartelijk mogen liefhebben. In het besef dat U ons ook zo wilt kennen. In onze zwakte. En met onze tekortkomingen. Met alles wat ook na ontvangen genade nog zo de kop opsteekt op de akker van ons leven. Zegen ons zo, Heere, opdat we tot zegen voor anderen mogen zijn. Voor onze man, vrouw, kinderen, ouders, in het midden van de gemeente, de plaats waar U ons gesteld hebt in de samenleving, opdat anderen in de gebogen gestalte van ons U ontmoeten. Hoor ons zo, om Christus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 138, vers 4. 138, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.